Het is vandaag 27 maart 2016. De dag waarop we Pasen mogen vieren met elkaar. En dat doen we door elkaar een zegen toe te bidden. Door over elkaar het goede uit te spreken. Door te bevestigen met elkaar dat de Heer waarlijk is opgestaan. En wij met Hem. We gaan met elkaar een mooi gedeelte lezen uit de Bijbel. En dat gaat hierover. Het gaat over de opstanding. We lezen het uit het Evangelie van Johannes, naar Johannes. Hoofdstuk 20. We gaan een mooi gedeelte lezen. En er staat: vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Zij zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus hield. En zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu hebben neergelegd. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag de doek die Jezus' gezicht bedekt had. En hij lag niet bij de andere doeken, maar apart, opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei: ach, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Maar Jezus zei tegen haar: Maria. Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabboni. Dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader. Mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover. Vandaag gaat het niet over de geweldige geschiedenis van het lijden en het sterven en het opstaan van de Heer Jezus voor de wereld. Maar vandaag gaat het om de Maria's. Om de Hansen. Om de Janne, om de Truze, om de Rinussen, om ons allemaal persoonlijk. Vandaag zijn we bij elkaar om te realiseren dat de Heer is opgestaan en wij met Hem. Wat een geweldige groet om elkaar toch mee te zegenen. Wij met Hem. Maar waar komt dat toch vandaan? Met Goede Vrijdag hebben we mogen zien hoe Jezus de beker van toorn leegdronk. In onze plaats, terwijl Hij het niet hoefde. De beker waarvan Hij in Gethsemane aan de Vader vroeg om die aan Hem voorbij te laten gaan. Die beker, Heer, Vader, mag die voorbij gaan. Maar Hij dronk hem leeg. In zijn lijden. In zijn sterven aan het kruis. Tot Hij riep: het is volbracht. Daarmee is de toorn van God afgewend. Wij hoeven de dood als straf de zonde niet meer te ondergaan. Daar mogen we op vertrouwen. Of anders gezegd, daar mogen we in geloven. Dat mogen wij geloven. Ook wij hebben vergeving van God ontvangen. En er is meer. Er is meer dan vergeving over onze zonde. Er is meer dan de redding van de toren van God. Er is veel meer. Het is Pasen, mensen. Het is Pasen voor u en voor mij. Er is meer, want na het sterven is er het nieuwe leven. Het nieuwe leven voor ieder persoonlijk. En daarom wil ik vandaag met u stilstaan bij de vraag: geloven wij nog in nieuw leven? Voor ons persoonlijk. Ik ook, hoor, Jessica. Ik ook. Amen. We gaan een zegen vragen over het woord van God. Lieve God, dank u wel dat we zo mochten stilstaan bij die persoonlijke ontmoeting van u met Maria. Maria, het beeld van de wereld. De vrouw, Heer van lichte zeden. Een hoer die u als vriendin tot u riep. Waar u naast bent gaan staan in het leven. Een vrouw die niet leefde volgens de wet van Mozes. Volgens uw wetten, Heer. Maar een vrouw die er mocht zijn. Zoals wij. Wij zijn niet beter. Maar we zijn ook niet minder. Heer, wat voor haar gold, mag voor ons gelden. Ook wij mogen in geloof, Heer, aanvaarden dat u onze naam riep. Dat wij mogen zeggen: Rabboni, meester, u op de troon van ons leven, in het nieuwe leven. Zegen zo, Heer, het woord vanochtend. Spreek tot onze harten, ieder persoonlijk. Of we hier nou zitten, Heer, en nog jong zijn. Of dat we hier zitten en al heel oud zijn. Of dat we hier zitten omdat we toevallig met iemand meegegaan zijn. Heer, u heeft ons samengebracht. En vandaag is het de boodschap uit de Bijbel. Het nieuwe leven. Heer, het is Pasen. Dat we het met u mogen vieren vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Weet u, in tegenstelling tot bekering, waarbij de mens ervoor kiest, zelf, ervoor kiest om uit geloof te gaan leven, en dus ook zelf een actieve rol heeft daarin, is het God die opnieuw geboren laat worden. Is het God die nieuw leven schenkt. Jezus droeg voor ons de straf aan het kruis. En daarmee was de toren van God afgewend. Het had genoeg geweest voor u en voor mij. Het had genoeg geweest voor de schepping van God om Gods teleurstelling in de val in zonde te overkomen. Het had genoeg geweest om de ellende uit de wereld weg te halen. Maar de Vader gaf meer. Want zoals de Vader in zijn majesteit de Heer Jezus niet dood liet in het graf, maar juist deed opstaan weer in het nieuwe leven nadat Jezus zijn leven had afgelegd, zo brengt hij ook ons tot nieuw leven. Opnieuw geboren worden. Zoals de geboorte van de aarde, de schepping, uit het water omhoog kwam, de aarde. Zoals bij een kind, de geboorte in de natuur, gewoon een kindje door het vruchtwater heen geboren wordt. Zo mogen wij door Gods genade opnieuw geboren worden en opstaan in nieuw leven. Nieuw leven dat een grote betekenis heeft. Wat is nou precies Pasen? Oh, ik weet het. Dat is dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Voor heel veel mensen, die weten dat al niet. Maar wie zegt nou, dat wat is Pasen? Oh, Pasen, dat is mijn opstanding. Dat is mijn opstanding uit de dood. Pasen is het nieuwe leven voor mij. Wie zegt dat, als je ernaar vraagt? Geloof je nog in Pasen voor jezelf? Geloof je dat God jou op het oog had? U op het oog had toen hij zijn zoon gaf om voor ons te sterven. En toen hij dacht, ik wil ze ook weer laten leven. Het is zijn liefde dat aan onze wedergeboorte ons nieuwe leven vooraf gaat. Daarom kunnen we ook zeggen dat hij eerst van ons hield. In onze bekering is het onze daad. Wij keren ons af. Wij laten onszelf achter en zeggen, Heer, we kiezen voor u. En dat doen we uit geloof. Geloof, bekering en dan de doop. De doop uit God. Is zijn liefde. Hij had ons eerst lief. Jacobus 1, vers 16 tot 18 zegt het volgende. Ik lees het u voor. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet, want elke goede gave, al het goede, elk volmaakt geschenk, alles wat goed is voor de mens, dat komt van boven, van de Vader, van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. En dan vers 18. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eersten te maken van zijn schepping. Eigenlijk zijn nieuwe schepping. Daarmee is het nieuwe leven dus een gevolg van Gods wil. Ik lees het nog een keer, vers 18. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Hij wilde ons tot leven roepen. Hij wilde u. Hij wilde mij. Hij wilde ons allemaal persoonlijk. Het is Gods wil dat u hier zit. Het is Gods wil dat je hier bent gekomen om te horen dat Jezus van je houdt. Dat God van je houdt. Dat de schepper van hemel en aarde van jou houdt. En niet alleen jouw vergeving heeft geschonken, omdat Jezus voor je stierf. Maar dat hij wil dat je opnieuw leeft. Gelukkig bent. Dat je tot leven komt, omdat hij van je houdt. Hij wilde jou. En daarmee is het nieuwe leven, de wedergeboorte, dus eigenlijk een raadsbesluit. Een besluit van God. Ik kies ervoor, dacht God, om ze opnieuw tot leven te roepen. Geweldig. En daarmee kan je zeggen, je bent geen toeval. God heeft je gewild. God heeft je gewild. Mij, ik, Maria. Ik, ben ik het waard? God heeft je gewild. God houdt van jou. God kent je. En God heeft zijn zoon gegeven voor jou, zodat je zou hebben nieuw leven. In die wedergeboorte, in dat opnieuw geboren worden, zegt de Bijbel zo mooi in Johannes 1 en 1 Johannes 3, 4, 5, dat we geboren zijn uit God. Weet je, toen God de schepping maakte, helemaal in het begin, toen hij alles schiep, toen kwam het allemaal uit God voort. Hij sprak en het was er. Er was niks en God maakte dat het er was. Zo geldt het ook voor het nieuwe leven. God heeft gesproken en het is er. Jij krijgt nieuw leven uit God. Is dat niet geweldig? Realiseer je dat als je denkt aan Pasen? Geloof je nog in Pasen? Geloof je nog dat je een Gods geschenk bent? Aan de wereld, aan elkaar. God heeft ons tot nieuw leven gewekt en ons aan elkaar gegeven. Weet je, er staat ook, we zijn geboren uit water en geest. En dat laatste kunnen we echt niet zonder, mensen. Laatst had ik dooponderricht met een paar broeders uit ons midden. Onder andere natuurlijk Dennis, die laat zich dopen. En toen heb ik dat ook zo benadrukt. Zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest is er geen nieuw leven. We hebben hem zo nodig, anders is het een getop uit onszelf. Anders is al het goede wat we kunnen doen voor de maatschappij, voor ons, voor onze mensen om ons heen, is een getop, is een gedoe. Maar hij geeft het ons door de kracht van zijn Heilige Geest. We mogen geboren worden uit God, uit water en geest. Geweldig. Eigenlijk is het de totale vereenzelviging, moeilijk woord, is de totale eenwording, verbinding met de Heer Jezus zelf. Eigenlijk zijn we vereenzelvig. We zijn Christus zelf. Ik heb wel vaker gezegd, toen Jezus stierf aan het kruis, toen stierven wij met hem. Ik was daar 2000 jaar geleden en ik mocht sterven. Maar ik was ook in dat graf 2000 jaar geleden. En ik mocht met Jezus opstaan in het nieuwe leven. Samen één worden, daar kom ik straks nog even op terug. Het is de basis van het nieuwe leven. Dat zit hem dus in het sterven en het opstaan van Jezus zelf. Titus lees ik, Titus 3. Vers 4 tot 7. Prachtige tekst. Goed om tot je te nemen. Titus, je zoekt het niet zo snel op bij het eten. En als je zomaar gaat slaan in de Bijbel, omslaan, dan ga je er voorbij, want het is heel kort. Maar Titus 3, vers 4 tot 7, daar staat, en dat gaat helemaal over dat moment dat Jezus hier was en het volbracht. En rondom zijn opstanding ook weer tot leven kwam. Het gaat over de paastijd van Jezus. Maar toen, hè, toen zegt Titus, als hij eerst wat moeite en strijd heeft opgesomd, dan zegt hij, maar toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden, is zichtbaar geworden. Het is, toen kon je het zien. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden. Niet omdat wij zo goed zijn en het zo goed doen. Maar uit barmhartigheid. Zijn liefde voor ons. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. En, is niet genoeg, het water, het aardse, het vlees, het is niet genoeg. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dat heeft ons volledig tot nieuw leven gebracht. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Geweldig. Niet een beetje, maar rijkelijk over ons uitgegoten. Hij heeft ervoor gekozen om zijn geest rijkelijk over ons uit te gieten. Geweldig. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen. En krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Zo zijn we tot het nieuwe leven gekomen en zijn we als rechtvaardigen aangenomen. Piep. Moeilijk woord. Rechtvaardigen. Echt zo'n mooi Bijbels woord. Voor de bovenbouwkinderen onder ons en zo, en de tieners, is echt zo'n woord wat je regelmatig gebruikt. Toch? Dat we rechtvaardig zijn. Wij zijn rechtvaardigen. Weet precies, weet gelijk waar ik het over heb. Gelooft u nog in nieuw leven? Gelooft u nog in rechtvaardiging? Weet u wat het is? Rechtvaardiging. We zijn als rechtvaardigen aangenomen. Heer, ik wil zo graag weten wat dat betekent. Als u dat aan mij hebt gegeven, dan wil ik daar niet aan voorbij gaan. Ik wil dat niet in de Bijbel lezen en over zingen. Allemaal opwekkingsliedjes over zingen en niet weten wat het is. Ik wil het begrijpen, ik wil het weten. Wat is dat, rechtvaardiging? Wat betekent dat als ik rechtvaardig ben? Dat betekent dat je recht tegenover God mag staan. En nog makkelijker uitgelegd, betekent het eigenlijk als je zondaar bent, dat je tegen de wet van God ingaat. Tegen de wil van God. Dat je niet tot je doel komt. Dat je niet doet wat eigenlijk de bedoeling is. Dat noemen we zondaar. Dat je eigenlijk gewoon slecht bent en fout bent. Dat je mens bent. Dat noemen we zondaar. En daartegenover staat rechtvaardigen. Dat betekent dat je overeenkomstig, dat je wel volgens de wet leeft. De regels van God. Dat je wel bent zoals God bedoeld heeft. Maar dat kan ik toch helemaal niet? Dat kan ik niet. Ik maak steeds fouten. Dan ben ik eigenlijk die zondaar tot de dood. Dan ben ik eigenlijk die eeuwige verloren mens. Die mens die het niet goed doet. Eigenlijk waar je altijd van zegt, ja, je hebt je straf verdiend, sorry hoor. Had je het maar niet moeten, je bent door rood gereden, je hebt je straf verdiend, dan krijg je een keur. Ja, kost je geld. Gewoon dom. Waarom ga je nou ook over de stoep fietsen? Waarom doe je dat nou? Waarom doe je nou niet even een lichtje aan je fiets? Waarom nou niet even dat lampje? Je bent ten eerste zichtbaar. Het is fijn voor je ouders. Waarom? Waarom zijn we nou zo geneigd om altijd maar te doen zoals het niet hoort? Waarom zit dat verlangen in ons? En dan zegt de Heer Jezus, wacht even. Ho, je hebt dus straf verdiend. Dat komt dus voort uit het feit dat je van God los bent geraakt, ooit. Straf verdiend, dan krijg je de straf die God toekent, de toren van God, noemen we dat, de boosheid van God. Dat is de straf, dat is rechtvaardig, moet je straf krijgen. Maar dat heeft dus Jezus gedragen voor ons. Hè? Jezus heeft die straf gedragen. Jezus heeft die straf over de verlorenheid op zich genomen. En dat hoeven wij dus niet meer. Nee, zegt God, ik ga jou niet meer de straf geven. Jij moet niet meer doodgaan. Jij bent niet meer die zondaar dan. Nee, ik heb jou rechtvaardig gemaakt. Overeenkomstig de wet. Zoals de wet het bedoeld heeft. Volgens mijn wil. En daar heb ik voor gekozen. Ik koos ervoor om jou ooit als mens te maken. Met de keuze om te kiezen. Je koos verkeerd, maar ik koos er ook voor om het te herstellen. En nou mag je in een nieuw leven voor mij verschijnen. En in dat nieuwe leven zie ik niet jou met al jouw gebreken en al jouw onvolkomenheden, maar zie ik mijn Zoon, Jezus Christus. Als God de Vader naar jou, naar u kijkt, dan ziet hij Jezus. En dan zegt hij, jij bent rechtvaardig. Je krijgt geen straf. Die straf is al geweest. Jij krijgt nieuw leven. Geloof je dat nog? Geloof je dat God je nieuw leven wil geven en geeft? Dat als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, dat je daarvoor kiest en zegt, Heer, ik kies ervoor om mijn leven niet meer uit mezelf, maar samen met u te leven. En dat je dat misschien wel zou mogen laten zien aan de hele wereld door te zeggen, ik laat me dopen in dat water. En dan verlang ik ernaar, Heer, dat u me vult met uw geest, dat u rijkelijk over me wordt uitgestort. Dat ik in uw kracht mag leven, dat je tot nieuw leven mag komen. En ook een nieuw mens mag zijn. Dat je het verschil zal maken in de wereld. Dat mensen aan je zien, er is iets. Ik heb dat vaker gezegd. Weet je, als je opnieuw geboren bent, dan verandert je houding ten opzichte van de zonde. Omdat je gelooft in God. Dan keer je je als het ware van de zonde af. En ga je leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is je bekering. Dan krijg je uit geloof ook liefde voor God. Dan ga je naar hem verlangen. En niet alleen liefde voor God, maar dan krijg je ook liefde voor je mede-christenen. Voor je geloofsgenoten waar je mee verbonden bent. Dan krijg je liefde voor Gods woord. Want als je van God houdt, dan wil je ook weten wie die is. En dan kan je wel naar raden in je bidden. Dan kan je wel naar raden als je s'avonds in je bed ligt en je in slaap valt al denkend aan God. Of ermee wakker wordt. Maar dan kan je ook overlezen wie God is. En dan kan je zijn liefde leren kennen. Dan ga je liefde voor Gods woord krijgen en nog sterker. Dan krijg je liefde voor je vijanden. Zoals Jezus liefde had. Voor zijn vijanden. Onbegrijpelijk. Jezus werd gekruisigd. En weet je waarom? Omdat hij ervoor koos. En wie waren dan die vijanden waar hij zo van hield? Al die mensen die riepen, Barabbas, Barabbas, wij willen Barabbas. En die riepen, kruisig hem. Kruisig hem. Kruisig hem, kruisig hem. En Jezus legde zelf zijn leven af aan dat kruis. Liefde die God hem gaf, God de Vader. Liefde die God ook ons geeft in de krachtige werking door de Heilige Geest. Liefde voor je vijanden en met name ook veel liefde voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Als een Heer en Heiland. Dat zijn de kenmerken van iemand die tot nieuw geboren is. Dan ga je daaruit leven. Dan komt dat zichtbaar in je. Dan word je daar een krachtig christen in. Zodat we daar met elkaar ook in kracht mogen opstaan. En als je door een dip gaat, dan vind je je broers en zussen aan je zijde. En ik zeg het zo vaak. Als een kolenbed. Als je met kooltjes onder elkaar in een bedje ligt, in een barbecue. En je blaast daar Gods geest overheen, de ruach, de wind. Dan laait dat lekker op. Dat is prachtig. Zoals vanochtend met de zangdienst. Dan mag je zingen en vreugde en blij zijn om de opstanding van de Heer Jezus. Maar je mag ook blij zijn met de opstanding van jezelf. In hem. En dan word je aangewakkerd. En dan kom je tot hitte, tot ontvlamming. Maar als je aan het randje gaat liggen, op het randje, en je bent in je uppie, dan koel je af. Soms lijkt het zelfs dat je helemaal koud bent. Helemaal geblust. Maar omdat je erbij hoort, omdat God voor jou gekozen heeft, pakken we je op, leggen we je er weer in midden in. En mag je weer heet worden. Het is niet erg om wat kouder te zijn. Want we zijn er met elkaar om je op te warmen. Dat heb ik af en toe nodig. Dat heeft u nodig, heb jij nodig. Hebben we allemaal nodig. Geloof je nog in nieuw leven? Dat we aan elkaar gegeven zijn om met elkaar in zijn vreugde te leven. Weet je, de Bijbel geeft nog een mooi voorrecht. Dat is de bescherming tegen de zonde. Dat is een tekst uit 1 Johannes 5 vers 18. Je kunt op verschillende manieren vertalen. Wordt ook in de verschillende vertalingen anders vertaald. Dus... Maar er staat, we weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondig, of niet in de zonde blijft. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem. Zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We zijn bevrijd en gered van de kwaad. Het heeft geen macht meer over ons. We mogen leven als nieuwe mensen. Weet je, rechtvaardiging is als het ware, zoals ik net al zei, een juridische toekenning. Het is iets dat God over ons uitspreekt. Je bent rechtvaardig. Je voldoet aan de wet. Maar ik heb helemaal niet... Ik heb toch niet... Ja, zegt Jezus, want weet je... Toen je je naaste hielp, hielp je mij. Toen je een gevangene bezocht, bezocht je mij. Toen je wat je deed, dat deed je aan mij. Want ik ben in jou. En jij bent in mij, met hem verbonden zijn. Het is juridisch. Het is eigenlijk volgens de wet betekent dat. Het was volgens de wet dat de mens verloren zou gaan. Gods wet. God had gezegd, niet eten van die boom. Anders ga je dood. En daarom gaan de mensen dood. Maar het is ook Gods wet die zegt, geloof je in Jezus? Aanvaard je dat ik mijn zoon zond om voor jou te sterven? Dan spreek ik als rechter over jou uit. Je bent gered. En je krijgt van mij nieuw leven. 2 Korinthe 5, vers 21. God heeft hem die zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat we door hem rechtvaardig, overeenkomstig de wet, volgens Gods wet, aan Gods wet voldoend, konden worden. Is wat? Nieuw leven. Fijn hè, dat Jezus voor de mensen stierf. Het is veel fijner als die voor u stierf. Als die voor jou stierf. Fijn hè, dat Jezus mocht opstaan uit de dood. Maar het is nog veel fijner als jij mag opstaan uit de dood. Volledige vergeving van zonde. Gered van Gods toren. We mogen vrede hebben met God, zegt Romeinen 5. We mogen eeuwig leven ontvangen bij God. We mogen delen in zijn luister, in zijn heerlijkheid. Nu al, zegt de Bijbel in Romeinen 8. En daarvoor krijgen we de Heilige Geest als onderpand. Het is Pasen voor u en mij. Nee, een mens zelf komt niet tot nieuw leven. Er is geen menselijke reïncarnatie op welke manier dan ook. Het is er niet. Het is leugen. Zowel geestelijk als fysiek. Het is leugen. Een mens komt niet tot nieuw leven. Maar God doet hem er wel. Doet de mens wel opnieuw in leven opstaan. Ik niet. Ik kan mijn leven niet afleggen. Ik kan ook het leven niet opnieuw oppakken. Jezus legde het af voor u en mij. En de Vader deed hem opstaan voor u en mij in nieuw leven. Dat is wat ik geloof. Ik geloof in nieuw leven. Lieve broers en zussen, gasten, vrienden, mensen, familie. De Heer is waarlijk opgestaan. En wij met hem. Amen. gezegend Pasen.